Gemeente, één ding over het hoofd zien kan grote gevolgen krijgen. Er was dus een veerboot die uitvoer met een heleboel mensen aan boord en één bemanningslid had vergeten om één luik te sluiten. De veerboot maakte water, kapseisde en er waren honderden doden te betreuren. Het is wel eens voorgekomen dat een ingenieursbureau berekeningen moest maken voor een of ander flatgebouw. Eén persoon vergat één nul in de berekeningen. En nog voor de bouw voltooid was, stortte de zaak in elkaar. Theologisch kan het ook gebeuren dat iemand iets heel kleins over het hoofd ziet, met de grootste gevolgen. Het meest bekende voorbeeld is misschien wel dat van Kolbrugge, die bij het lezen van Romeinen 7 de helft van zijn leven vergeten was dat er een komma stond. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde, las die, en het bracht hem in grootste geestelijke duisternis. En wat een bevrijding was het voor hem toen het anders werd en toen hij die komma zag staan. Ik ben vleeselijk, komma, verkocht onder de zonde. Eén ding met grote gevolgen. Gemeente, dat is erg als er mensenlevens mee gemoeid zijn in die voorbeelden die ik u in het begin noemde. Maar het is het allerergste natuurlijk als je iets over het hoofd gezien hebt en de eeuwigheid is ermee gemoeid. En dat kan dus op één ding in je leven vastzitten. Iets waar je geen erg in hebt gehad. En daarom is het altijd weer zo nodig, gemeente, om zelf onderzoek te betrachten. Om nauwgezet te zijn in de dingen van het geestelijke leven. Ten slotte kunnen wij ons maar één keer vergissen op weg naar de eeuwigheid. En de eeuwigheid, jongens en meisjes, die stopt nooit meer, dat weet je toch wel, hè? Alles in dit leven komt een keer een eind aan, maar aan de eeuwigheid komt nooit een eind. En moet je het zeker weten in dit leven. Zit ik goed? Heb ik dat wat nodig is om getroost te leven en zalig te sterven? Daarbij hebben wij de leiding van de Heilige Geest nodig, gemeente. Die ontdekking van boven. Dat je ogen geopend worden. Dat er licht in je hart straalt. Zodat je mag zien hoe het is, wie je bent. Hoe het ervoor staat. En dat een mens bekering nodig heeft. Voor het eerst en opnieuw. Maar dat je ziet wat er dan is uit je leven. Wat weg moet. Wat anders moet. Nu, gemeente, daarom eindigt de wet van God niet met het 9e gebod, maar met het 10e. Daarom eindigt de behandeling van de wet niet met zondag 43, maar met zondag 44. Daarom staat in de Bijbel onder andere die geschiedenis beschreven van die jongen, die rijke jongeling uit Markus 10. Laten we, zoals we dat gewend zijn, inmiddels eerst eens even letten op die geschiedenis uit de schrift. U bent wel met mij eens dat dat een zeer tragische geschiedenis genoemd mag worden. Allereerst dus die jongeling, zo kennen we hem ook, die ons voorgesteld wordt. Je zou trouwens, bedacht ik mij vanuit Markus 10, niet weten dat hij nog maar jong is. Matthäus vertelt er ons dat bij, dat hij nog niet zo oud geweest is. Maar we weten uit Markus 10 wel een heleboel dingen van hem, waarin je eigenlijk op het eerste gezicht zegt, wat heeft deze jonge man in zijn leven een hoop dingen meegehad. Zo is hij, als ik het even zo mag zeggen, in maatschappelijk opzicht bijzonder geslaagd. Hij heeft tenslotte vele goederen, daar komen we straks achter. Dus hij is op een behoorlijke positie op de maatschappelijke ladder gekomen. Maar intussen heeft hem dat er niet toe gebracht om alles van de godsdienst maar overboord te zetten en om de wijde wereld in te trekken. U weet natuurlijk, gemeente, hoe vaak dat gebeurt. Mensen bij wie het zo goed gaat in materieel opzicht, dat ze zeggen, nou, ik heb de Heere niet meer nodig. Weet u wel, datgene waar Agur bang voor was, opdat ik niet zat zijnde u dan vaarwel zeggen en zeg, wie is de Heere? Nou, dat is met deze rijke jongeling niet gebeurd. Hij is kerkelijk betrokken gebleven. En niet alleen is hij een meelevend lid, zoals we dat vandaag de dag zouden noemen. Iemand die er altijd is en iemand die meedoet. Hij is daarin zelfs een voorbeeld voor een ander. Want als hij zelf gaat opsommen en hij is daarin argeloos en eerlijk, dan zeg je, die jongen is een stipte onderhouder van de geboden van God. Hij heeft vanaf zijn jeugd aan, zo ziet hij dat zelf tenminste, alle geboden van God trouw onderhouden. Ik weet het niet of dat nou komt omdat hij tot die partij van de Farizeeërs gehoord heeft. Die indruk krijg je natuurlijk wel. Maar als dat het geval is, dan is dat weer iets waarin die ons meevalt. U weet natuurlijk hoe een gemiddelde Farizeeër tegen de Heere Jezus aankijkt. Hoe ze over hem praten, wat ze van hem denken, hoe ze tegen hem doen. Maar als deze jonge man de Heere Jezus opzoekt, wat een gezicht, gemeente, in vers 17 meteen, dat hij hem dan niet alleen maar met eerbied tegemoet treedt. Goede meester, dat zegt niet iedereen tegen hem, maar dat hij ook nog op zijn knieën valt. Hij eert hem in grote eerbied en vrees. En nogmaals, als hij dan met de Heere Jezus in gesprek gaat en hij blikt terug op zijn leven, dat is ook een voorrecht, jonge mensen. Jongeren van 14, 15, 16, als je nou mag opgroeien en als je terugkijkt, dat je dan niet, zoals je nog wel eens een keer hoort, moet zeggen, ja, er is een tijd in mijn leven geweest, toen deed ik er niet zoveel aan en toen zei het me niet zoveel en toen heb ik dingen gedaan waar ik nou spijt van heb. Er zijn veel dingen waar een mens later spijt van krijgt, gemeente. Maar deze jonge man, hij mag in alle oprechtheid zeggen dat hij voor uitbrekende zonden bewaard is gebleven. Hij is niet een opstandige puber geweest of iemand die dacht, dan zou ik de wereld eens een keer gaan verkennen. Nee, hij mag het in alle eerlijkheid zeggen. Al die dingen die u noemt, Heere Jezus, heb ik van mijn jeugd af aan onderhouden. En het komt er niet hoogmoedig uit, dat geloof ik niet. Het komt er niet vervelend uit. En je denkt, wat heeft hij een eigen dunk? Het komt in elk opzicht sympathiek over. En u moet daarin ook eens letten op de Heere Jezus zelf. U weet dat de Heere Jezus als geen ander een antenne heeft gehad voor hoogmoed. Ook voor nederige hoogmoed. En dat hij dan heel eerlijk mensen ook durfde aan te spreken. En met zichzelf durfde te confronteren. Maar als de Heere Jezus deze jongen ziet en hoort. En ook als hij dus heeft gezegd hoe hij op zijn leven terugblikt. Dan zie ik dat de Heere Jezus hem aankijkt en zegt vers 21, hij beminde hem. Dat is bijzonder. Dit is iemand, zegt de Heere Jezus, om van te houden. Hij is serieus, hij is stipt, hij is aardig, hij is gehoorzaam. Hij is niet oppervlakkig. Hij heeft belang bij het eeuwige leven. Want dat is de vraag waarmee hij tot de Heere Jezus komt. Wat zal ik doen opdat ik het eeuwige leven mogen beërven? Welke jongere van 18, van 20, 22 loopt vooral met die vraag rond? Hij zit ermee. En als ik nog even mag doorgaan op die reactie van de Heere Jezus. Hij bemint hem dus. Maar let u daar ook op. Want daar lezen wij vaak overheen. De Heere Jezus geeft hem dus vervolgens ook nog de gelegenheid om zijn discipel te worden. Hij heeft er al 12. Het getal van de discipelen is vol, zou je zeggen. Maar de Heere Jezus geeft deze jonge man de gelegenheid, zo zegt hij dat toch in vers 21, om, als hij dan alles achter zich heeft gelaten, om dan achter hem te komen en hem te volgen. Nou, als je nou niet verder zou lezen dan vers 21, dan zou je denken, nou, voor die jonge man steek ik mijn hand in het vuur. Als ik nou zie hoe die tot Christus komt, wat die aan hem vraagt, hoe die geleefd heeft, hoe de heiland op hem reageert. Die man krijgt een aanbieding om discipel te worden, misschien mag die straks wel apostel zijn. Die man, die komt er hoor. Van veel mensen weet ik het niet, maar die komt er. En dan vers 22. Maar hij, treurig geworden zijnde over dat woord, ging bedroefd weg. En wat is nou zijn probleem? Bent u ook al benieuwd naar? En luisteren de kinderen ook mee? Ik probeer het ook vanavond niet te moeilijk te maken. Maar luister nou eens even mee. Wat is nou van die jonge man? Misschien was hij maar een paar jaar ouder als jij. Wat is nou zijn probleem? Want er staat hier dat hij veel goederen had. Nou is dat het probleem, dat hij dus rijk was. En rijke mensen komen er nou eenmaal niet. Iemand die te veel op zijn bankrekening heeft, kan niet in de hemel komen. Is dat de boodschap van de Bijbel? Natuurlijk niet. Het is wel een gevaar, zie je hier ook. Maar er zijn ook rijke mensen zalig geworden. Er zit ook een Abraham in de hemel. En ook een Job, die is arm geweest, maar die is rijk gestorven. En hij is in de hemel gekomen. Rijk zijn op zich is het probleem niet. Maar als de discipelen daar zo ontzet over zijn, over wat er nou gebeurt, en als ze dat aankijken en de Heere Jezus gaat het uitleggen, dan komt gaandeweg in onze tekst het antwoord, gemeente. Moet u nog eens even kijken naar vers 22, daar staat dus allereerst, hij had vele goederen. De Heere Jezus zegt er in vers 23 van, dat heeft te maken met het feit dat hij wegloopt. Hoe bezwaarlijk zullen degenen die goed hebben in het Koninkrijk Gods inkomen. Maar als die discipelen dan helemaal in verwarring raken, dan gaat de Heere Jezus het uitleggen. Jongens, het zit er niet in het hebben van de goederen alleen. Het zit er niet alleen in die bankrekening en in dat onroerend goed en wat de mens allemaal heeft. Maar vers 24... Kinderen, hoe zwaar is het dat degenen die op het goed hun betrouwen zetten, ingaan in het Koninkrijk Gods. En betrouwen is een kwestie van je hart. En daar blijkt nou het probleem van die jonge man te zitten. Ik zeg het even in medische termen, gemeente, maar deze jongen heeft een verborgen hartkwaal. Hij heeft er nooit erg in gehad. Hij heeft er altijd overheen gekeken. Maar nu hij oog in oog staat met de hemelse arts, met Christus, wiens ogen dwars door hem heen kijken, nu stelt de arts een duidelijke diagnose. Je mankeert wat aan je hart, jongen. En wat tragisch, want hij loopt ermee weg bij de dokter. De arts die hem de diagnose stelt, ziet hem vervolgens de spreekkamer uitlopen en hij gaat weg. U zegt, ja, maar hij gaat wel weg met droefheid. Dat is toch meestal een goed teken, dominee? Ja, ik weet niet of het meestal een goed teken is. Het kan een goed teken zijn, zal later een andere ex-fariseer zeggen. Er is een droefheid naar God over de zonde die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Dat is de droefheid die we moeten leren kennen. Maar hoort u wat Paulus ervan zegt? Droefheid naar God. En deze droefheid is er een die doet hem weglopen bij de Zoon van God. Nou, er liggen een aantal ernstige lessen dan voor ons vanavond, gemeente. Godsdienstig zijn, stipt zijn, serieus zijn, sympathiek zijn, maakt een mens niet zalig. Geroepen zijn om discipel te worden, maakt een mens niet zalig. Zelfs bedroefd zijn over zonde waaraan je ontdekt bent, maakt ook niet per se zalig. Nee, dat alles is geen bekering, gemeente. Bekering is als de Heilige Geest in je hart gaat werken en die zorgt ervoor dat je niet alleen bij Jezus komt, maar dat je ook bij Jezus blijft en dat je nooit meer bij Jezus vandaan kunt en dat je uit de Heere Jezus gaat leven. Dat is bekering. En er is nog één les en daar moeten we vanavond vooral onze aandacht aan geven. En dat is waar ik de preek vanavond mee begon. Eén ding over het hoofd zien kan in geestelijk opzicht fataal zijn. In dit geval, en dat is voor u allemaal heel duidelijk, dat je van de buitenkant alles op orde hebt. Alles is op regel en er kan niemand een vinger achter krijgen. Het is helemaal perfect. Maar nou zit er één ding van binnen niet goed. Een verlangen, een begeerte, een betrouwen, ergens op gefocust zijn, ergens aan vastzitten. In dit geval geld en bezit. Maar die blinde vlek, gemeente, van buiten alles in orde en dan dat ene wat je van binnen hebt en wat je zelf niet in de gaten hebt. En dat ook niet als zonde zien. Dat is eigenlijk een heel bekende blinde vlek voor farizeeërs. Weet u dat? U kent de bergreden natuurlijk heel goed. U weet dat de Heere Jezus daar ook in het begin van de bergreden apart aandacht aan besteed heeft. Aan dat innerlijke aspect van de wet, zal ik maar zeggen. Dat een mens die nergens op te pakken is voor de wet van deze wereld. En die zich uiterlijk aan alles heeft gehouden wat hij moet houden. Dat hij voor God schuldig kan staan. Omdat hij van binnen een opstandeling tegen Gods geboden is. Bijvoorbeeld als hij een vrouw aanziet om haar te begeren. Dan ben je in Gods ogen al een overspeler. Had een fariseer geen erg in. Die dacht alleen maar aan de buitenkant. Die dacht alleen maar aan een echte overspelsituatie. Die dacht alleen maar aan echtscheiding. Die dacht alleen maar aan uitbrekende zonde. Maar dat hart, zegt God, dat hart, daar moeten we het over hebben. Want ook zonde die alleen maar in je hart zit, is schuld voor de Heer. Maar ja, dan hebben we het over fariseërs gehad, gemeente. Vindt u het goed als ik zeg dat die blinde vlek ook mijn blinde vlek is en uw blinde vlek. En God die ons beter kent dan wij onszelf kennen, heeft daarom speciaal daarvoor in zijn wet nog een gebod laten opnemen. Je zou natuurlijk kunnen denken, nadat je zondag 43 achter je gelaten hebt, nou hebben we eigenlijk het hele leven gehad. Nu hebben we alle terreinen van ons leven behandeld. Het ging over God en het ging over de naaste. En alle onderdelen die je daarbij kunt bedenken hebben we allemaal aan de orde gehad. Het ging over de dienst van God en over de naam van God en over de dag van God. Daar moet je het nog meer over hebben. En als het gaat over je naast, het ging over het gezag van mijn naast, over het leven van mijn naast, over het lichaam van mijn naast, over het bezit van mijn naast, over de goede naam van mijn naast, waar moet je nog meer over hebben? Je kunt alles afvinken, van gebod 1 tot en met gebod 9. En zo doen fariseërs dat dus ook, gemeente. De zaak afvinken en zeggen, dat heb ik gehouden en dat heb ik gedaan en daarin ben ik niet gestruikeld. Ik heb het allemaal onderhouden van mijn jeugd af aan. Een mens kan dat ook nog goud eerlijk zeggen, heren. Ik zou werkelijk niet weten waarin ik gezondigd heb. Ik heb wel eens een meisje in de studeerkamer gehad die dat ook zei, dominee. Ik hoor het wel dat je zondaar bent. En dat je aan je zonde ontdekt moet worden. Maar eerlijk gezegd voel ik me eigenlijk niet zo zondig. Wat is nou mijn zonde? Gemeente, als dat nou zo blijft. En als een mens dat nou zo blijft zien. En dat zo blijft voelen. Dat is ernstig. En dat is soms wel begrijpen van iemand. Die zegt, ja, je hebt niet zoveel in je leven meegemaakt. En ik zou ook niet weten waarin jij bent gevallen, gestruikeld. Maar er zitten zoveel zondige weet aan de binnenkant van ons leven. In onze gedachtenwereld. In onze dromen soms. En als wij niet aan onze zonde ontdekt worden. En die zonde dan ook niet beleden wordt. En ook niet vergeven wordt. Dat is toch erg gemeend. Als je als een rijke jongeling door het leven zou gaan. Zou denkende eeuwige zaligheid te kunnen beërven. En je zou met een ingebeelde hemel verloren gaan. Nou gemeente, dat wil de Heere Jezus voorkomen in Marcus 10. En dat wil God voorkomen in Exodus 20. En daarom dat tiende gebod. Om juist de fariseer in mijn leven te ontdekken. Om juist die fariseer wakker te schudden. Zoals het later in het leven van Paulus gebeurd is. Ik zal daar straks nog op terugkomen. Maar u weet wat Paulus in Romeinen 10 over het tiende gebod gezegd heeft. Ik had niet geweten, zegt Paulus, dat de begeerte zonde was. Indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Kijk gemeente, dat is de bedoeling van het tiende gebod. Dat ook dat laatste restje waarop je nog geen zicht had. Dat ook die binnenkant die voor mij verborgen was. Open zou gaan en schuld zou worden voor God. Nog met een paar lessen uit dit gedeelte van de preek. Dingen die bij die rijke jongeling dus niet geland zijn. Maar hopelijk bij ons landen. Misschien vanavond voor het eerst. Misschien weer eens opnieuw. Maar bijvoorbeeld deze lesgemeente. Zonde is dus iets wat zich kan verschuilen in je hart. En zo goed, zo verstopt, dat je er zelf geen erg in hebt. Kijk, er zijn ook mensen in de christelijke kerk. Dat zegt de schrift en dat zegt de belijdenis. Die worden hypocrieten genoemd. Dat zijn mensen die zelf best weten dat er iets niet aan, dat er iets niet in de haak is. En mensen die dan bewust een andere rad voor ogen draaien en bewust een masker opzetten. Maar dat is niet het probleem van een rijke jongeling, gemeente. Die jongeling die weet niet waar zijn zonde zit. En wat is het erg als wij in ons leven onbewust schuld voor God aan het opstapelen zijn. Wilt u daar rekening mee houden? Er was ergens in Griekenland ooit een heiligdom waar een orakel gevestigd was. Het orakel van Delphi en boven de deur van dat tempeltje stond een kleine korte Griekse spreuk. Gnotice auton. Ken uzelf. Gemeente, dat is eigenlijk wat ook in zondag 44 boven staat. Ken uzelf. Maar kent u uzelf? Weet u uw zondige plekken? Weet u uw zondige begeerten? Al heeft nooit iemand dat eruit zien komen. En niemand zou dat voor mogelijk houden. Wat er allemaal in je hart leeft. Maar dat je zegt, daar heeft de Heer nou wel licht over gegeven. En daar heeft de Heer ook de wetsprediking voor willen gebruiken. Om me daaraan te ontdekken. Waar nou mijn zwakke punt zit. En waar mijn gevoelige plek zit. Is het bij u ook geld? Net als bij die jonge man? En weet u dat dat uw zwakke plek is? Of is het een of andere vorm van genot? Staat u op seksueel gebied zwak in uw schoenen? Of is het een kwestie van eergevoel, van iets willen bereiken en er dan om geprezen worden, in de aandacht willen staan, in het middelpunt willen staan? Of een machtspositie willen hebben, dingen in de vingers willen houden? Of is het misschien iets heel anders? Is het een hobby in uw leven waarvan u weet, en dat is nou waar het bij mij op vast zit en waar ik vanaf moet. Want het heeft zo'n grote plek in mijn hart, het heeft zo'n grote plek in mijn leven, dat het God in de weg staat. Of misschien is het een verslaving waar niemand van weet. Of je eigen ik dat altijd maar nummer 1 moet staan. Gemeente, het kunnen dingen zijn. Zoals gezegd, waar niemand om je heen erg in heeft. De buurman in de kerkbank weet niet wat het is. Maar wat belangrijk dat ik het zelf ga zien. Want het valt te vrezen dat er kerkgangers zijn die op een hele stille, rustige, onopvallende, nette manier bezig zijn verloren te gaan. Dat is wat het tiende gebod ons wil bijbrengen, gemeente. Je kan bij allerlei geboden denken, kijk, dat is verschrikkelijk, iemand die een moord gepleegd heeft, dat is erg, verkrachtingszaak in India, dat is wat, fraude plegen, mensen oplichten voor miljoenen. Maar er zijn ook mensen die op een hele kalme manier, zonder dat ze er zelf erg in hebben, onderweg zijn naar de hel. En daar wil nou de Heere ons aan ontdekken, gemeente. Hoe ontdekt Hij ons daaraan? Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Maar mag ik het nou vanavond toespitsen? Waaruit ken ik de ellende die een ander niet in de gaten heeft? Die er nooit uit zal komen, maar die er wel in zit. Wat moet ik daarvoor nou gaan leren? Nou, gemeente, dan lees ik u dat antwoord 113 maar voor. En dan hoort u hoe radicaal de wet van God op dat punt van mijn hart is. Dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod Gods in ons hart nimmer meer komen. Maar dat wij te allen tijd vijand zijn van ganser harten, van alle zonden. Hoort u, gemeente, hoe radicaal? Als je niet voor 100% die geboden van God houdt, zegt het tiende gebod, dan ben je verloren. Ik denk dat die rijke jongeling ervan zou schrikken als die antwoord 113 zou lezen, gemeente. Hij zei zelf, het zit helemaal goed. Alles, hij gebruikt ook het woord alles. Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jongheid aan. Dus hij zegt niet alleen maar ik heb ze allemaal gedaan, maar ik heb ze ook altijd gedaan. Eigenlijk zegt hij het net zoals deze zondagsafdeling. Maar hij heeft niet doorgehad dat hij het verkeerde eind trok, dat hij het verkeerd zag. En iemand zou kunnen zeggen, dominee, maar ik heb intussen ook het gevoel dat het ook wel erg precies gemaakt wordt, nou dat tiende gebod wordt uitgelegd. Als je nou al zo ver bent gekomen als die man hier uit Markus 10. En dan is het nog niet goed. En dan zegt zondag 44, dan moet het nog strakker en nog nauwkeuriger. Geen enkele zonde tegen geen enkel gebod op geen enkel moment in je leven. Moet dat nou zo? Ja, als je niet weet, gemeente, tegen wat voor God wij gezondigd hebben, dan kun je dat nog volhouden. Dan je zegt, moet dat nou zo? Maar zou dat vaak niet ons probleem zijn? Waarom hebben wij zo moeite met de wetsprediking? Waarom hebben wij moeite met het tiende gebod? Waarom zeggen wij soms, ja, kan toch ook niet zo overdreven en het kan toch ook niet 100%? Waarom komt het, gemeente, dat wij allemaal van die beperkingen maken? Omdat wij van nature niet weten met wat voor God wij te doen hebben. Wij hebben te maken met een heilig God. We hebben te maken met een alwetend en eeuwig God. We hebben te maken met een God die volkomen rechtvaardig is en ook niet de minste zonde door de vingers kan zien. God is geen mens, jongens en meisjes. God is God. En hij heeft, ik bedacht me dat nog toen ik daar van de week over aan het nadenken was, hij heeft zijn geboden niet op een kladblaadje geschreven, wat je kan verfrommelen en weg kunt gooien. Die geboden waar wij de laatste maanden op gelet hebben, zijn met zijn eigen vinger gegraveerd in stenen tafelen. Als een symbool voor de onverzettelijke eisen van die wet van God. Met er nog een les op dit punt. Als je nou vanavond voor het eerst of opnieuw het tiende gebod mag gaan doorzien, dan leer je je verlorenheid te zien. En ik zei net, er is een ex-fariseer bij wie dat gelukkig wel gebeurd is. Ook eigenlijk van nature een rijke jongeling. He, lees Filippenzen 3 maar. Wat die rijke jongeling in Markus 10 opzomt, dat somt Paulus in Filippenzen 3 op als hij terugblikt op zijn leven voordat hij de Heer Jezus leerde kennen. Was ook iemand om door een ringetje te halen. Iedereen was jaloers op hem. Hij had het beter gedaan dan wie dan ook. En toen kwam de wet van God in zijn verdoemende kracht op hem af. Romeinen 7 legt er verslag van af. Ik had niet geweten de begeerte zonde te zijn dan door het gebod. En toen dat gebod in mijn leven is gaan werken. Toen de Heere licht in mijn ziel liet stralen. En me echt ging ontdekken aan wie ik was. Weet je wat er toen gebeurd is? Toen is het gebod levend geworden, zegt Paulus. En ik ben gestorven. Je leeft toch nog, Paulus? Ja, maar ik ben een aantal jaren geleden en alles gestorven, zegt Paulus. Gestorven aan mezelf. Gestorven aan mijn optimisme. Gestorven aan mijn werkheiligheid. Gestorven aan het idee dat ik het allemaal zelf kon en dat God tevreden mocht zijn. Gestorven. En dat is Paulus nooit te boven gekomen. Lees Romeinen 7 uit en je ziet die worsteling. Dat Paulus nooit meer het moment bereikt heeft dat hij weer kon zeggen. En nou is het weer goed. En nou heb ik het vandaag helemaal goed gedaan. Dat is nooit meer goed gekomen. Hij heeft wel het verlangen gekregen. Maar als hij op zichzelf ziet, zegt hij. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En dat is nou ook iets, gemeente, wat zondag 44 ons wil bijbrengen. Je moet daar eens op letten. Dat als een mens die doodsteek krijgt van 10e gebod, zelfs in mijn hart deug ik niet, en dan komt er niks uit, het zit er toch in, en het mocht er niet in zitten. Als je nou die doodsteek gekregen hebt, dan komt er eigenlijk nooit meer iets van werkheiligheid en van eigen gerechtigheid. Dat kan niet meer. Dan verlies je ook, gemeente, de waan. Dat je ooit aan deze kant van het graf nog perfect zou kunnen gehoorzamen aan de wet. En ja, dat is iets waar zondag 44 ook wel even met ons over wil spreken. Want onze reformatoren, die kennen de kerk en de wereld nog beter dan wij. Die weten dat ook wel, dat er altijd weer ook in de kerkgeschiedenis mensen opgestaan zijn. Die hebben gezegd, mensen, als je nou goed je best doet en als jij goed dicht bij de Heere leeft, dan kun je toch de wet houden, hoor. Dan kun je toch de wet perfect houden. En vandaar dat heel bekende, vaak bestreden, maar o zo bijbelse antwoord 114. Hoe zit dat met de heiligmaking van Gods kinderen? Hoe zit het met mensen die een keer tegen het 10e gebod opgelopen zijn? En die zelf kennis hebben opgedaan. Hoe zit het met die bedelaars, die arme zondaars? Worden ze ooit weer rijke jongelingen? Wel nee. Het blijven tot hun laatste snik arme zondaars. Het blijven tobbers, het blijven beginnelingen. Een begin van gehoorzaamheid aan de geboden van de Heer. Nou, als het iemand doet, ik heb dat natuurlijk wel eens vaker horen preken, maar... Maar moet een mens dan toch niet streven naar 100%? Natuurlijk wel. Ik zal u zeggen, daar streeft een kind van God ook naar. Want als de liefde van God in je hart is uitgestort, dan wil je ook niet voor 50% voor de Heere leven. Als je de Heere Jezus hebt leren kennen, als de Heilige Geest je leermeester is geworden, hebben we het er vanmorgen over gehad, die zal mij verheerlijken. Als je daar nou iets van hebt gezien en je krijgt daar de smaak van te pakken, dat werkt aanstekelijk, zei het eind van de ochtendpreek. Denkt u dat een mens dan met 10% gehoorzaamheid genoegen neemt? Dan wil die de Heere helemaal dienen. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkt u hartelijk beminnen. Dan kun je al 113 voor je nemen en zeggen, Heer, laat dat nou vandaag mijn leven mogen zijn. Wilt u me dat geven? Maar hoe is dan het eind van de dag gemeend als een mens de balans opmaakt voor Gods aangezicht? Misschien kent u dat boekje dat een van onze hoogleraren uit Apeldoorn ooit geschreven heeft over de praktijk van de heiligmaking. Het is nog niet zo lang geleden. boekje dat de titel draagt, Morgen doe ik het beter. Maar dat boekje Morgen dezelfde, heeft dezelfde titel en volgende week ook. Morgen doe ik het beter. En dat is anders, heel anders, dan iemand die in Marcus 10 zegt, morgen weet ik niet, maar als ik terugkijk naar gisteren, gisteren deed ik het perfect. Begrijpt u? Dat is nou het verschil waar het in zondag 44 om gaat. Je kan of terugkijken en zeggen, gisteren deed ik het perfect. Of je kan door genade zeggen, morgen doe ik het beter. Eén van beide. Rijke jongeling of arme zondaar. Nou gemeente, dat is toch een duidelijke vraag voor u allemaal en voor ons allemaal. Wat voor gestalte hebben wij? Rijke jongeling of arme zondaar? Tevreden terugkijkend op wat je gedaan hebt. En haast denken, ik heb een lintje verdiend van de hemel. Of ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Leven wij nog in oppervlakkig wetticisme? Ja, dat is altijd oppervlakkig hoor. Wetticisten zijn oppervlakkig. Dat zeggen ze niet, dat denken ze ook niet. En de mensen die naar hen kijken beseffen dat vaak ook niet. Maar je moet oppervlakkig zijn om een wetticist te zijn. Anders kun je niet voor jezelf volhouden dat het lukt. Dan moet je alleen op de buitenkant letten. Een wetticist heeft geen verstand van zijn eigen hart. Of heeft u nou juist wel in uw hart een verandering ondergaan? En heeft u leren leven uit het evangelie? Omdat je zelf moest sterven aan de wet. En toen kreeg je behoefte aan het evangelie. Dat is nodig, gemeente. Voordat je de wet weer in je leven een plek kunt geven als regel van de dankbaarheid. En eigenlijk heb ik dan ook al meteen een antwoord gegeven op de vraag waarom de Heere Jezus het nou zo doet in Marcus 10 zoals hij het doet. We hebben het nog niet over gehad natuurlijk. We hebben even gelet op die rijke jongeling, op dat licht dat in zijn ziel scheen, op de reactie die hij gaf. Hij ging bedroefd weg. Helaas, helaas. We hebben hem nooit meer teruggezien in de Bijbel. Maar nou eens even op de Heere Jezus letten. Waarom doet hij dat nou eigenlijk zo? U heeft zich dat misschien ook wel afgevraagd, zoals ik me dat afgevraagd heb. Als je met zo'n jongen oog in oog gestaan zou hebben en je had een pastoraal gesprek met hem moeten voeren, had ik hem dan net zo behandeld als de Heere Jezus? Had ik dat pastoraal gevonden? Had ik dat verstandig gevonden? Was ik daar ook op gekomen? Of had ik het iets anders aangepakt? Hoe ga je om met rijke jongelingen? Waarom doet de Heere Jezus dat nou zo? Die man was bijna zover dat hij helemaal perfect was. Hij dacht zelf dat het helemaal goed was, maar er was nog één ding. En dan gaat de Heere Jezus hem zo aanspreken, dat hij die man het zo onmogelijk lijkt te maken, dat hij zijn schouders ophaalt. En hij gaat met een sip gezicht, met een treurig hoofd, gaat hij weg. Want er is met die Jezus is niks aan te vangen. Die maakt het zo moeilijk. Dan moet ik alles ook nog opgeven, al mijn bezit wegdoen. Wat is die Heere Jezus voor iemand? Brengt die mensen zo in het nauw, dat eigenlijk niemand het ziet zitten om hem te volgen? Waarom doet hij het toch? Waarom maakt hij het zo onmogelijk? Je zou bijna medelijden met hem krijgen, gemeente. Je zou het bijna zielig vinden zoals die jongen daar wegloopt. Zo goed bedoeld. Vanmorgen heeft hij gedacht, ik ga naar de Heer Jezus. Ik wil weten of ik genoeg heb om zalig te worden. Ik ga het hem vragen, ik heb eerbied voor hem. Ik kijk tegen hem op. Ik ben benieuwd wat voor antwoord hij geeft. En ik kan gelukkig tegen hem zeggen dat ik al een heel eind gevorderd ben. En dan gaat hij zo naar huis. Hoe is die jongen thuis gekomen? Hoe heeft hij die nacht geslapen, gemeente? Het is bijna zielig. Hij had zo zijn best gedaan en nou wordt het hem zo onmogelijk gemaakt. Nou gemeente, eigenlijk, ik weet niet of u dat in de gaten hebt, maar eigenlijk ben je dan bij vraag 115 van zondag 44. Want zo'n vraag komt hier dus ook op. als je dan zegt, ja, mensen halen toch nooit 100%. Klein beginnetje, en daar moeten mensen ook aan ontdekt worden. Maar als het er dan zo met ons voor staat, waarom laat God de wet dan zo scherp prediken dat je het gevoel krijgt, het wordt helemaal niks meer. Het is een totale onmogelijkheid. Het kan niet. Want er worden eisen gesteld, daar kan geen mens aan voldoen. Nou, ik hoop eigenlijk, gemeente, dat u dat soort gedachten wel eens een keer gehad hebt. Dat er jongeren hier zijn die dat wel eens hebben gedacht onder de prediking van zondag 34 tot en met 44. En toen de wet eerder aan de orde kwam in de prediking van de catechismus. Het kan eigenlijk niet, hè, als ik mijn eigen leven ernaast leg. Dat wordt nooit wat met die wet van God. Daar hoop ik op, gemeente, daar bidt uw dominee om. Om het met die ouderwetse uitdrukking te zeggen, dat er hier mensen zijn die eindelijk eens in de onmogelijkheid komen. Want er is geen andere weg om tot de ruimte van het evangelie te geraken dan om helemaal vast te lopen met jezelf. En let dan eens even op het vervolg van onze tekst. Die jonge man die komt helemaal in het nauw. Die krijgt een eis op zich af. Daar kan hij nooit aan voldoen. En nou voelt hij het pas hoe vast hij zit aan zijn geld en aan zijn bezit. Aan zijn aandelen en aan zijn villa. Kan hij geen afstand van nemen. Dus gaat hij bedroefd weg. En dan gaat de Heere Jezus het uitleggen aan die jongeren die daarachter blijven. En die hebben ook zo'n gezicht van, Heere, wat gebeurt er nou? Staat het er dan zo voor? En als hij al niet zalig kan worden, u zegt dat, die rijken, die mensen die op hun goederen vertrouwen, hoe bezwaarlijk, nog eerder gaat een kameel door het oog van een naald, dan dat zo iemand in de hemel komt, Heer, als hij er al niet komt. U ziet, Peter is dan toch wel kijken, gemeente, die man die had gezegd, ik ben een zondig mens ooit. Die andere jongeren, ze zijn nog niet zo oud, misschien zijn ze net zo oud als die jongeling. Een leeftijdgenoot, misschien hebben ze hem wel gekend uit de synagoog. Die ene van wie ze altijd dachten, ik wou dat ik net zo ver was als hij. En nou loopt hij weg en het kan niet voor. Heren, wat moet er van ons worden? Wie kan dan zalig worden? Heeft u die vraag wel eens gesteld? Heeft u het ook wel eens voor God uitgeklaagd, op uw knieën gezegd, Heere, zo gij in het recht zult treden? Of na een preek over zondag 10. Als u in het recht gaat treden, gade slaan, oh, niet wat de mensen van me gezien hebben, dat gaat allemaal nog wel, maar wat u van me gezien hebt, en wat ik nou zelf ook weer eens een keer gezien heb, er ligt wat opgestapeld in mijn hart. Als u dat allemaal in rekening gaat brengen, dan kan ik niet bestaan. Ik zei vanmorgen, gemeente, er zijn dingen in je leven, dan kun je aanmerken of de Heilige Geest aan het werk is gegaan. En dit is er ook weer een van. Iemand die Psalm 130 vers 2 inleeft. Iemand die vers 26 van onze tekst echt gaat inleven. Dat is werk van de Geest, jongens en meisjes. Vastlopen met jezelf. Geen hoop meer hebben van wat van de mens is. Maar nou is het wel heel belangrijk wat voor vervolg dat krijgt. Loop je met die onmogelijkheid bij de Heere Jezus weg? Of kom je met die onmogelijkheid bij hem uit? En dat laatste, dan moet het nou vanavond heen. En dan mag het vanavond heen. En dan blijkt dat er bij de Heere Jezus raad is voor radelozen. Dat er ruimte is voor mensen die vastgelopen zijn. Dat er toch een deur is naar de hemel voor mensen die zeggen, ik sta er buiten en het kan niet anders en het blijft vast zo. Want ik haal het niet. Ik kan die wet van u niet 100% volbrengen. Bij Jezus is raad, gemeente. En als ik dan weer even de catechismus naast Marcus 10 leg, dan zegt de catechismus waarom dat zo is. Waarom zijn bij God dingen mogelijk die bij mij onmogelijk zijn? Prachtige uitdrukking uit antwoord 115. Dat komt nou vanwege de gerechtigheid van Christus. hebben het er pas nog weer op de belijdeniscategorisatie over gehad. Hoe veelomvattend dat is, die gerechtigheid van de Heer Jezus. Zijn lijdelijke of zijn passieve gerechtigheid. Dat hij alles heeft doorstaan en ondergaan. Om heel de straf te dragen. Alles wat de mensen hem aandeden. Alles wat de Vader hem oplegde. Hij heeft het tot het laatste toe gewillig ondergaan. Zijn lijdelijke gehoorzaamheid is volmaakt. En dan is er ook nog zijn dadelijke gehoorzaamheid. Alle dagen van zijn leven. Iedere minuut van de dag. 'S nachts en overdag. In zijn gedachten, in zijn woorden, in zijn daden. In zijn dromen. Altijd de wil van de Vader gehoorzaam. Hij is de belichaming, mag ik het zo zeggen, gemeente? De belichaming van antwoord 113. Wilt u weten hoe dat eruit ziet? Iemand die dat allemaal gedaan heeft, kijk dan naar de Heere Jezus. En die borg gerechtigheid van Christus. Werd dat onze enige hoop? Dat is de vraag die overblijft aan het eind van de prediking van de wet, gemeente. Is dat hetgene geworden waar al die preken over de wet u heen gedreven hebben? Om bij Christus tot de ontdekking te komen. Wat ik mis, heeft Hij. Wat ik moet hebben, schenkt Hij. Heerlijk als een mens zo mag rusten aan de voeten van de Heere Jezus. En mag weten, er is een wetsvervuller die zijn werk voor zondaren wilde doen. Maar bedenkt u goed, dat maakt van de discipelen geen luie mensen hoor. Er zijn meerdere momenten in de catechismus geweest, juist als het ging over de wet, waar dat onderstreept wordt. Iemand die leert leven uit genade en die af gaat komen van dat krampachtig houden van de wet om er wat mee te worden, die wordt niet lui, die wordt niet zorgeloos. Dat kan niet. Omdat het leven dat de geest mij leert een leven van liefde is. Liefde is niet lui. Liefde is niet zorgeloos, liefde bekommert zich om die ander. Wat wil die ander? Hoe wil die ander het hebben? Wat is fijn voor die ander? En zondag 44 zegt het dus ook. Als je dan zo de wet hebt begrepen, maar met al die dingen die jij niet kon bij Christus bent uitgekomen. Weet je wat daarvoor vrucht is? Dan ga je je des te meer benaarstigen, inspannen, biddend om die Heilige Geest van vanmorgen. Om het evenbeeld van God te mogen dragen. Ik weet wel, ik haal het hier niet. Ik weet wel, het blijft een beginsel. Maar niemand kan me tegenhouden om het toch om te vragen. Heere, maak mij uw beeld gelijk. En zo krijgen we aan het eind van de prediking van de wet een merkwaardige conclusie, gemeente. Allereerst, en dat zal u het bekendst in de oren klinken. U kunt niet zalig worden vanuit de werken der wet. U zegt, dominee, dat is zuiver reformatorisch. Dat heeft Luther ons geleerd. Dat heeft Calvijn ons nageleerd. Voorgezegd. We kunnen niet zalig worden uit het werken der wet. Paulus zegt het ook, Galaten 2. Die weg is afgesloten. Tiende gebod haalt de laatste streep. Door het laatste sprankje hoop. Dat ik dat nog zou kunnen doen. Tegelijkertijd zegt zondag 44. Met u kunt ook niet zalig worden zonder de wet. Wat zegt u, dominee? U kunt niet zalig worden zonder de wet, gemeente. Want u krijgt die wet terug uit de handen van Christus die u verlost heeft van de wet. Begrijpt u het? Kent u het? Christus die ons verlost van de vloek der wet. Hij geeft mij vanaf het kruis die wet weer in handen. En als ik er dan naar kijk, zei een van de gebroeders Erskine. Ik kijk de wet in het gezicht. Al die jaren keek die boos terug. Al die jaren vloekte die als ik vroeg hoe is het en hoe ver staat het ermee. Hij vloekte, hij toornde. Maar uit de handen van de gekruisigde Christus. En ik zie het gezicht van de wet. Dan glimlacht die wet. Die wet verwacht van mij niet dat ik er nog wat mee ga verdienen. Maar die wet wil mij wel aanwijzen hoe ik wandelen moet. Op de paden die God mij wil wijzen. Om die te doen. Uit dankbaarheid. Amen.